In verband met artikel 14 over de val van de mensen lezen we met elkaar twee gedeeltes uit het Johannesevangelie. Allereerst het eerste hoofdstuk waar we lezen dat God heel bijzonder in de persoon van Jezus Christus tot het zijne in de wereld gekomen is. In een wereld vol van zonde. En we lezen vanuit hoofdstuk 1 vers 1 tot en met 16 en vervolgens woorden van Jezus zelf die hij gesproken heeft toen hij op deze wereld was, vanuit hoofdstuk 3, Johannes 3, en dan lezen we vanaf vers 6 tot en met 21. Eerst dus Johannes 1, vers 1 tot en met 16, en vervolgens Johannes 3, vers 6 tot en met 21. En Johannes begint ook bij de schepping, en laat ons merken dat Jezus daar al bij was als het woord. In het begin was het woord en het woord was bij God en het woord was God. Dit was in het begin bij God. Alle dingen zijn door het woord gemaakt en zonder dit woord is geen ding gemaakt dat gemaakt is. In het woord, we mogen dus ook lezen, in Jezus was het leven. En het leven was het licht van de mensen. En het licht schijnt in de duisternis. En de duisternis heeft het niet begrepen. Er was een mens, door God gezonden, zijn naam was Johannes. Hij kwam tot een getuigenis om van het licht te getuigen, opdat allen door hem geloven zouden. Hij was het licht niet, maar was gezonden om van het licht te getuigen. Dit was het waarachtige licht dat in de wereld komt en een ieder mens verlicht. Hij was in de wereld. En de wereld is door hem ontstaan. En de wereld heeft hem niet gekend. Hij kwam tot het zijne, maar de zijne hebben hem niet aangenomen. Maar allen die hem aangenomen hebben, hun heeft hij macht, dat mag je ook vertalen met volmacht, toestemming gegeven, kinderen van God te worden, namelijk die in zijn naam geloven. Die niet uit het bloed, omdat ze nu eenmaal zo geboren zijn, niet uit de wil van het vlees en ook niet uit de wil van een man, maar uit God geboren zijn. En het woord is vlees geworden. En heeft onder ons gewoond. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen. Hij was van wie ik zei, hij die na mij komt is voor mij geworden. Want hij was er eerder dan ik. En uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen. En wel genade op genade. Bladeren we door naar hoofdstuk 3. Waar Jezus in gesprek raakt midden in de nacht met Nicodemus. En vanaf vers 6 vallen we in dat gesprek binnen. Met eerbied gesproken natuurlijk. En daar gaat het meteen over opnieuw geboren worden. Johannes 3, vers 6. Wat uit vlees geboren is, is vlees. En wat uit geest geboren is, is geest. Verwonder u niet dat ik, hoofdletter jongens en meisjes, dit zegt Jezus. Verwonder u niet dat ik tegen u gezegd heb, u moet opnieuw geboren worden. De wind waait waarheen hij wil en u hoort zijn geluid, maar u weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat. Zo is het met iedereen die uit de geest geboren is. Nicodemus antwoordde en zei tegen hem, hoe kunnen deze dingen gebeuren? Jezus antwoordde en zei tegen hem, bent u een leraar van Israël en weet u deze dingen niet? Voorwaar, ik zeg u, wij spreken over wat wij weten en getuigen van wat wij gezien hebben. En toch neemt u ons getuigenis niet aan. Als ik aardse dingen tegen u zei en u niet gelooft, hoe zult u geloven als ik hemelse dingen tegen u zeg? Er is niemand opgevaren naar de hemel dan hij die uit de hemel neergedaald is, namelijk de Zoon des Mensen die in de hemel is. En zoals Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, zo moet de Zoon des Mensen verhoogd worden, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft. Want God heeft zijn zoon niet in de wereld gezonden, opdat hij de wereld zou veroordelen, maar opdat de wereld door hem behouden zou worden. Wie in hem gelooft, wordt niet veroordeeld. Maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet geloofd heeft in de naam van de enige geboren zoon van God. En dit is het oordeel, dat het licht in de wereld gekomen is, En de mensen hebben de duisternis lief gehad. Meer dan het licht. Want hun werken waren slecht. Want ieder die kwaad doet, haat het licht. Komt niet tot het licht. Omdat zijn werken niet ontmaskerd worden. Maar wie de waarheid doet, komt tot het licht. Opdat van zijn werken openbaar wordt. Dat zij in God gedaan zijn. Tot zover de lezing uit het woord. Gemeente, voor als het nog eens voorkomt, volgt u maar gewoon het bord. Als er verwarring is bij wat ik heb gezegd. Want het staat hier goed, het staat op mijn papiertje goed. En toch lees ik vers 2, 3 en 5. Maar goed, volgens mij is het meeste wel goed gekomen. Ik stel voor dat we samen de woorden van artikel 14 gaan lezen uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. We lezen het hele artikel en daarna wil ik een aantal streepjes zetten aan de hand van een thema en twee gedachtenlijnen. Dit artikel gaat over de schepping en dan in het bijzonder over de val van de mens. Wij geloven dat God de mens heeft geschapen uit het stof van de aardbodem. Hij heeft de mens gemaakt naar zijn beeld. De mens leek op God. Goed, rechtvaardig en heilig. In alles stemde de wil van de mens overeen met de wil van God. De mens heeft echter zijn ereplaats in de schepping niet begrepen of erkend. Door te luisteren naar de duivel heeft hij zichzelf doelbewust aan de macht van de zonde, de dood en de vervloeking onderworpen. De mens heeft het gebod en leven dat God gegeven had overtreden. God was zijn echte leven, maar door de zonde heeft de mens zich van hem afgescheiden. De zonde heeft ook het wezen van de mens helemaal aangetast en zorgde voor de straf, de lichamelijke en geestelijke dood. Doordat de mens in alles goddeloos, verkeerd en zondig werd, heeft hij bijna alle goede gaven verloren waarmee God ons had geschapen. En het kleine beetje wat nog over is, is voldoende om de mens iedere verontschuldiging om God niet te dienen te ontnemen. Bovendien is ons verstand verduisterd geworden. Dit leert de Bijbel in Johannes 1 vers 5, waar Johannes de mensen duisternis noemt. En het licht schijnt in de duisternis en de duisternis heeft het niet begrepen. Wij verzetten ons daarom tegen de gedachte dat de mens een vrije wil heeft. De mens is een slaaf geworden van de zonde en kan niets aannemen als het hem niet uit de hemel gegeven is. Wie zal zich erop beroemen uit eigen kracht iets goeds te kunnen doen als Christus zegt in Johannes 6? Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Wie zal steunen op zijn eigen wil als hij weet dat het bedenken van het vlees vijandschap is tegen God? Romeinen 8 vers 7. Wie durft te spreken over zijn eigen kennis wanneer hij inziet dat de natuurlijke mens de dingen van de geest van God niet aanneemt omdat ze dwaasheid voor hem zijn? 1 Korinthe 2 vers 14. Kortom, wie zal een eigen gedachte naar voren brengen als hij weet dat wij van onszelf niet bekwaam zijn iets te denken als was het uit onszelf, maar dat onze bekwaamheid uit God is? 2 Korinthe 3 vers 5. Daarom moet onwrikbaar vastgehouden worden aan wat Paulus zegt in Filippenzen 2 vers 13. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Want als ons verstand of onze wil gelijk is aan die van God, dan heeft Christus dat in ons tot stand gebracht. Dit heeft hij ons voorgehouden in Johannes 15 vers 5. Zonder mij kunt u niets doen. Veel woorden en daarom samengevat in het thema buiten het paradijs. Daar gaat het vanmiddag om. Buiten het paradijs. En we letten op twee dingen. Allereerst goed geschapen en diep gevallen. En ten tweede op een bevrijde wil en een hoge roeping. Buiten het paradijs. Daar bevinden wij ons. En wat betekent dat? We blikken terug. We zijn goed geschapen en diep gevallen. En we staan stil bij de vraag, hoe kunnen we nu met elkaar in dit leven dan toch, als we zo diep gevallen zijn en geen vrije wil hebben, spreken over een wil die bevrijd wordt om juist het goede te doen? Wat is de roeping die we nu hebben als zondaren, die niet meer zijn zoals we waren? Vanuit die twee gedachtenlijnen kijken we naar de tekst van artikel 14 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ja, het is zeker onder ons soort mensen, denk ik, geen vreemd thema. Je hoort het nogal eens, dat mensen het met elkaar verzuchten. We leven buiten het paradijs. Dat kun je heel schokkend en heel grof onder ogen komen als je de beelden ziet van wat mensen elkaar kunnen aandoen in oorlogstijd. Of de rillingen lopen over je rug als je leest hoeveel hele kleine schepseltjes worden geaborteerd per jaar in de wereld. Als je leest over gebroken huwelijken, jonge mensen die niet meer weten wie ze nou echt zijn, identiteitscrisis. En soms dan overvalt het je ineens, je was er niet op bedacht en toch, je gaat het World Wide Web op en je wordt meegezogen, meegesleurd, je muis wordt een rat. Je swipt de verkeerde kant op en je zit in het riool buiten het paradijs. Daar zijn we toch niet aan gewend, hè? Ook niet als in de kerk wij de blik naar binnen keren en zeggen, ach, we zijn zo zondig. Maar sommige mensen zeggen het met een gezicht erbij en nou gaan we lekker koffie drinken. Dat is aangrijpend. Hoe zouden we eraan kunnen wennen dat het niet meer zo is zoals het was? En dan heb ik van die grote schokkende dingen genoemd, maar wie weet niet van die momenten dat je, terwijl je zielsveel van je man houdt, een sneer gaf als vrouw die niet op zijn plek was. Wie weet niet van die momenten dat je, ja, dacht toen je een jongerenavond verliet, jongens en meiden, of toen je dat prachtige lied gehoord had, of dat je een goede dienst had beleefd, dat je naar huis ging en dacht van nu gaat het, hè, nu ben ik weer zo vol. En zomaar in het kleine gedachten over een ander, een blik naar een ander, of een akkefietje in de auto op weg naar huis en buiten het paradijs. Dat is te meer schokkend als we beseffen waar we vandaan komen. Opnieuw valt het op dat Guido de Bree ervoor kiest als hij spreekt over de schepping. Hij begint in Genesis 1 en 2. En juist als we zien waar we vandaan komen, kunnen we de diepte van zonde peilen. En worden we er meteen ook bij gewaarschuwd, we lossen het niet op door zelf een beetje te gaan restaureren. We lossen het al helemaal niet op om door van deze wereld een speeltuin en een paradijsje te maken zonder God. Wij lossen dat niet op. Wij krijgen dat probleem er met elkaar niet onder. Dat is het eerste dat we ontdekken dan. Als we zien hoe goed het is gemaakt. Maar het is ook een belofte dat de God die het zo oorspronkelijk goed maakte, onveranderlijk is. En zich over ons heen buigt. En blijft roepen, waar ben je? En als je teruggekeerd bent, je uitzendt. Je plant, zoals we dat theologisch dan zeggen, hè, van Adam in Christus. Dat begint Guido de Bree duidelijk te maken met deze woorden. Wij geloven dat God de mens heeft geschapen uit het stof van de aardbodem. Mooi, hè? Dat woordje stof klonk al toen het allemaal nog heel goed was. Dat zijn wij mensen, genomen uit het stof. Wij kennen die woorden vanuit Psalm 103, hè? Psalm 103, zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, zo ontfermt de Heere zich over wie hem vrezen, want hij weet wat voor maaksel wij zijn en hij blijft bedenken dat wij stof zijn. En dan denken we meteen aan, oh ja, die psalm zingen we altijd als er iemand gestorven is. En stof is dan, ja, dat zijn wij geworden na de zondeval. Nee, dat waren wij al voor. Kwetsbaar, gaaf, goed, dof, maar wel stof. Zeker niet als God. En God die heeft die kwetsbare mens goed geschapen. En de kwetsbaarheid van de mens zat hem daarin dat hij afhankelijk was van God. Degene die de adem in de neusgaten had geblazen. Ja, het lichaam de bezieling heeft gegeven. Die de vrouw aan de man gaf en de man in verrukking en vervoering bracht. vlees voor mijn vlees. Een rib uit mijn lijf, zo kostbaar. Kwetsbaarheid van de mens was ook zijn kracht. God heeft de mens zo geschapen dat Adam en Eva op hem zo waren aangelegd dat ze zonder hem niets konden, maar met hem alles. Niet een mens die, ja, nou eenmaal niet kon zondigen, maar die de keus had om tegen zijn schepper, tegen de Vader in opstand te komen. Een mens met een vrije wil. Een schepsel waarin God gelegd had de mogelijkheid om te kunnen zondigen. Adam was geen robot. Die mens waarvan God wilde dat ook al kon er gekozen worden tegen hem, hij ze toch zo schiep, omdat elke daad van Adam, elke blik van liefde vrijwillig zou zijn en niet automatisch. Waarom God dat zo gekozen heeft, dat mag u hem later zelf nog eens vragen. En ik denk, bij wijze van spreken, dat u aan moet sluiten in de rij, want er zijn er nog een paar die die vraag hebben aan God. En er zijn mensen die in allerlei schema's en met allerlei geknutsel van bijbelteksten geprobeerd hebben om dat dan een beetje toegankelijk en begrijpelijk te maken. Maar mijn ervaring is dat er van God dan eerder een schoolmeester of een onpersoonlijke creator wordt gecreëerd. En niet de bewogen scheppervader die wij belijden met het christelijk geloof. God vond het goed dat de mens op hem leek. Wat is dat goed, hè? Juist ook als je de scheuren en de barsten van dat beeld van God waarnaar wij zijn geschapen ook tegenkomt in je opvoeding, bij je kinderen, bij jezelf, in je huwelijk, in je contacten met collega's. De bedoeling van God met ons was dat wij leken op hem. Goed, rechtvaardig en heilig. Dat wat wij willen, Gods wil is. En dat wat Gods wil is, door ons wordt omarmd. Goed geschapen. Wat een God. Te meer als ik besef dat hij niet veranderd is. Misschien worstelt u er wel mee vanuit uw opvoeding. Ja, maar je kunt zomaar geen vader zeggen en het onze vader bidden. Ja, dat doe je niet zomaar, want dat is echt voor de kinderen van God. God is niet veranderd hoor, hoe ver je ook bent weggelopen. En hoe je er ook gelittekend uit kunt zien. En hoe diep je ook gevallen bent. En hoe zwaar je soms ook kunt zondigen. Als je naar hem teruggaat, is het dezelfde als die Adam zo kostbaar, heilig schiep. Maar ja, wat is er overgebleven van dat beeld van God, hè? Moet er dan toch van komen. En het komt er ook van. Nadat Guido de Bret die heerlijke, hoge, goede schepping heeft beschreven, daalt hij neer en beschrijft hij wat wij allemaal meemaken. De mens heeft zijn ereplaats in de schepping niet begrepen of erkend. Is dat niet de kern van de zonde? Dat je door je ongehoorzaamheid en je bedweterigheid, zoals dat bij Adam de eerste keer gebeurde en bij ons wekelijks, je doel mist. Dat je voorbij leeft aan waarom God je nu geschapen heeft. Dat je het niet begrijpt. Niet erkent. En dat je makkelijker luistert naar de duivel. En dat je dat ook doelbewust doet. Jongelui, dat is ook zonde. Guido de Bret zegt, wij doen dat niet als een slachtoffer, maar als een dader. Doelbewust jezelf aan de macht van de zonde en de vervloeking onderwerpen. En je bent er niet door te zeggen van ja, als ik Adam was geweest, had ik het anders gedaan. Want dat kan helaas niemand bewijzen. Wat wij allemaal bewijzen is dat we er echt een tik van mee hebben gekregen. Ik heb u wel eens verteld van dat lieve kleine meisje bij ons thuis. Waarbij je echt dacht, Het is de zesde, maar dit duurt langer als bij de anderen. Niks ten nadele van jullie, hoor. Maar dat je dacht van, hier lijkt echt geen draad kwaad in te zitten. Totdat het eerste streekje wordt geleefd. En dan hebben we het nog maar over hele lievige woordjes en streekje. Ach, zie je dat? Ze sloeg papa zo in het gezicht. Maar als je ouder wordt, het zit erin. En op de een of andere manier, terwijl je het weet, terwijl je erbij opgevoed bent, terwijl God het in zijn woord zegt, waag je het er toch weer op. Luisteren naar de duivel. Ik weet nog dat ik op catechisatie een keer tegen de dominee zei, toen die behoorlijk dichtbij kwam en zei van, joh, ben jij dan nu nog niet bekeerd, jongen? Ja, maar dat gaat zomaar niet, dominee. En dat zei ik niet eens omdat ik nou zo heel zwaar opgevoed was. Maar ik dacht van, als ik dat maar lang genoeg roep, dan hoef ik aan mijn leven nog niks te veranderen. En God maakt het moeilijk. Ik wil wel, maar... Ik zei, dat gaat zomaar niet, dominee. Hij zei, als je dat nou eens wat vaker tegen de duivel zegt, dat zou een mooi begin zijn. Dat de duivel zegt, hier, pakken. Ja, maar dat gaat zomaar niet. Ik ben uw eigendom niet. Ik ben geschapen door God. U hebt helemaal geen recht op mijn leven. U doet wel alsof ik van u ben, maar ten diepste behoor ik God toe. Dat is al het begin van bekering, hè? Dat je leert denken vanuit God. En de gevaren gaat zien. De mens heeft het gebod ten leven, hebben we gelezen, dat God gegeven had, overtreden. Is dat ook niet wat behoort tot de kern van het blind zijn? Zoals je geboren bent, voor wie God is. Dat God met zijn goede geboden, en dat God met zijn regels die hij geeft, en dat God met zijn aanwezigheid, dat hij je wel in de gaten houdt. Niet in de slavernij en in de verdrukking of in de vernieling wil helpen. God is het echte leven. Dat was hij, maar dat is hij nog steeds. En dat wij ons door zonde van hem afscheiden, dat is onze diepste ellende. We denken dat we leven. En zelfs als je tot geloof bent gekomen, trap je er toch ook weer geregeld in. Toch weer toegegeven. Ja, maar het lucht zo op om eens even lekker over die ander. Dat is het leven niet. Ja, nou ja, het liep gewoon al de enige tijd gewoon niet goed. Ook op lichamelijk vlak in het huwelijk. En toen gaf ik toch maar toe aan. Ja, dat is het leven niet. Dat is nou juist wat het zo mooi maakt als God in je leven terugkeert. En je hart aan hem teruggeeft. En dat je hem aanneemt, hè? Zo hebben we gelezen in Johannes 1. En ervaart, ik krijg weer iets van dat echte leven terug. Ik hou anders van de mens. Ik hou anders van mezelf. Ik heb de Heere lief. Aangrijpend. Daarom hoeven we ook, als het gaat over het sterven en een begrafenis, het niet op te leuken en mooier te maken dan het is. Ook als iemand in het geloof heeft geleefd en sterft, mag er best wel iets doorklinken van de ernst van de dood. De dood is niet mooi. De dood hoorde niet bij Gods oorspronkelijke plan. En zelfs als er een koningskind begraven wordt, is het besef van de ernst van de zonde, de lichamelijke dood, er juist om te beseffen, wie zijn wij en wie bent u? Om te beseffen dat ja, God zij dank, wie werkelijk tot leven is gebracht, wie niet meer geestelijk dood is, wel sterven moet, en we buigen het hoofd, maar die weet ook, gelukkig maar. Want in dit lichaam, hoe ik het ook eraan kan verfraaien en wat ik er ook allemaal mee kan doen, in dit lichaam kan ik nooit het oorspronkelijke doel behalen, maar er ligt een nieuw lichaam voor mij klaar. Goed geschapen. Diep gevallen. Ja, zegt iemand. Wat betekent dat nou, dat we helemaal niks goeds kunnen doen? Nou hoor, Guido de Bree heeft daar wel duidelijk aandacht voor, hè? Wij zijn naar het beeld van God geschapen. Nou, daar is behoorlijk wat mee gebeurd met dat beeld van God. Er is nog wel wat van over. Voldoende om aan te geven dat niemand zichzelf kan verontschuldigen. Ja, sorry Heere God, maar ja, ik ben een gevallen zondaar en dat moet u toch weten, dat ik dat vanuit mezelf, nee. Er is genoeg in ieder schepsel en laten we het vanmiddag ook om destijds willen maar even bij onszelf houden. En die vraag voor mensen ja, die het dan niet hebben gehoord en die niet bij de Bijbel zijn opgevoed, even laten rusten. Maar laten we het maar bij onszelf houden. Dat kleine beetje wat er nog over is, is genoeg om ieder mens, iedere verontschuldiging uit handen te nemen. Om God niet te dienen. Hoor je dat? Daar gaat het uiteindelijk om. Wij hebben het vaak over, is het nou eerlijk of is het nou niet eerlijk? He, dat God iets van ons vraagt wat we niet kunnen. Maar wat vraagt God van ons? Is het soms te veel gevraagd? Mag hij het dan niet vragen? Is dat nou niet juist zijn hele hart en wezen? Hij wil gediend worden. Dat is het doel om ons wakker te roepen. Mens, kom terug, dien mij. Verontschuldig je niet door te zeggen van ja, maar ik dien liever iemand anders, want dat is nou juist wat je leven alleen maar verduistert. En daarom is het zo heerlijk als je de Bijbel gaat lezen en het evangelie van Jezus openslaat zoals Johannes dat heeft opgeschreven. Dat wel blijkt dat God gekomen is met Jezus. Jezus is gekomen bij mensen die leven in duisternis. En hij heeft als het licht daar geschenen. En de duisternis heeft het niet begrepen. Nee. Maar dat was het effect. Zonder licht zie je niet dat het donker is. En dat duister niks met het licht kan, wil niet zeggen dat er ook daadwerkelijk niets gebeurd is. Integendeel. Je ziet het bij Johannes. Je ziet het bij Nicodemus. Zag je het al bij jezelf. Dat is nou juist wat ik heb ontdekt. Juist door de boodschap van het evangelie. Ja, ik ben een zondaar. Maar er is heel veel moed voor nodig om bij het licht weg te blijven. Het licht schrikt mij niet af, zodat ik er als een haas vandoor ga. Zo wordt het heel vaak uitgelegd. Hè? Oh, je kunt zomaar niet gaan, want hij is licht en hij is heilig. Jezus Christus is juist gekomen als het licht om in die duisternis je niet als een haas in het licht stokstijf te laten zitten. Maar om het licht aan te doen en als vader te zeggen, kom. Kom terug. Ja, misschien dat er iemand is die zegt, maar wij zijn toch zo zondig dat we dat niet willen. Nee, dat klopt. En dat heeft Guido de Bregt goed aangevoeld. En dat is ook in de theologie van heel veel christenen het springende punt steeds weer. Hoe zit dat nou? Als God zegt, bekeer je. Als God zegt, geloof mij op mijn woord. En hij weet dat wij zo zondig zijn dat wij liever wat anders doen. Waarom doet hij dat dan? Met andere woorden, hoe kan God van ons, mensen die geen vrije wil hebben, vragen om voor hem te kiezen? Dat is toch wel lastig, hè? Want ja, dat zeggen we met elkaar. Wij hebben geen vrije wil, wij kunnen niet kiezen. En wij willen niet kiezen. Laten we dan eerst maar eens goed, en dan zijn we ook bij het tweede punt van de preek, wat ik bewust positief heb geformuleerd. Bevrijde wil en hoge roeping. Als wij zeggen met elkaar dat we geen vrije wil hebben, is dat niet om het moeilijk te maken in God te geloven. Goed horen wat ik zeg. Als wij spreken over dat wij geen vrije wil hebben, dat wij niet vanzelfsprekend willen wat God wil, is dat niet bedoeld om wantrouwen te creëren tegen God. God vraagt iets van ons, maar wij willen het toch niet dus. Dan maakt hij het moeilijk. Het punt is, als wij spreken over dat wij geen vrije wil hebben, dat we dan opgelucht ademhalen, dat we dat met elkaar kunnen constateren. Oh, dus dat is het probleem. Dat is het probleem waar we elke keer weer tegenaan lopen in de kerk en buiten de kerk. Anders liep iedereen halleluja roepen toch God achteraan. Er is een oorzaak waarom niet iedereen vanzelfsprekend gelooft. En dat niet iedereen die één keer het evangelie hoort zegt, maar nou ga ik. De oorzaak is dat wij dat niet willen. Maar de bevrijding is dat de Bijbel dat ook uitlegt, dat is nou juist je probleem. komma. En God weet dat. Als hij dan vervolgens tegen je zegt, neem mij aan, kom naar mij toe, geloof in mij, vertrouw mij. Dan moet je dat hele woord van hem ook gehoorzamen. Niet met het excuus, ja maar ik wil niet. Maar juist met de reden, Heere, ik wil niet, maar u wel. En wat te denken van die mensen die zeggen, ja maar wacht even, ik heb dat nog helemaal niet zo in mijn leven ervaren. Van jongs af aan heb ik eigenlijk altijd wel gewild. Ja precies. Dan ben je nog steeds diezelfde baby als alle andere baby's die in zonde ontvangen en geboren is. Maar die misschien al heel jong in zijn leven heeft laten zien onze wil die ons tegenhoudt. Die verliest het van God. Bij de een eerder en bij de ander later. En dat heeft te maken met de systemen waarin je groot komt. Dat heeft te maken met de brillen waarop die je opzet als je de Bijbel leest. Maar dat komt er wel van hoor. Want God weet wat van zijn maaksel is te wachten. En hij komt op ons toe. En zo mogen we die woorden van Guido de Bray lezen. Wij moeten niet spreken over dat wij een vrije wil hebben. Daar loop je mee vast. Toch, probeer het eens, 24 uur. Op eigen kracht. Voor je het weet, loop je weer ergens tegenaan dat je denkt, hè? Het overvalt me. Ik kies toch weer het verkeerde. Daarom moet je niet op jezelf vertrouwen en bij jezelf blijven steken, maar doen wat God van je vraagt en wat God belooft. Kijk eens mee naar al die teksten die als bewijs worden geleverd dat een mens geen vrije wil heeft. Het is maar net hoe je ze leeft. Leest, de mens is een slaaf geworden van de zonde en kan niets aannemen als het hem niet uit de hemel is gegeven. Ja, ik lees hem al een beetje op de toon van, nou, dan kun je gaan zitten, hè. Want ja, als het niet uit de hemel komt, als het niet uit de hemel wordt gegeven, ja dan. Ga je dan iemand anders dienen dan God? Ga je dan maar door in de zonde? Of lezen we het precies andersom? Heer, ik kan niets aannemen als het mij uit de hemel niet wordt gegeven. Maar dat is toch geen vraag meer, geliefde gemeente? Het wordt ons toch uit de hemel gegeven? Het woord is toch vlees geworden? Jezus is toch naar de aarde gekomen? En het evangelie wordt ons toch aangeboden? U moet niet denken, als ik nu zeg, kom tot Christus, wacht langer niet. Dat u zegt, ja, maar nou moet ik nog wachten op dat er iets uit de hemel komt. Wat denkt u? Dan kunt u lang wachten. Dan verwacht u iets van God waarvan hij zelf zegt dat hij het niet zo doet. Dat is misschien wel de reden waarom wij slaaf zijn. Slaaf ook van de zonde van ongeloof. Dat is de grootste zonde, dat wij in hem niet geloven. En dat is de bevrijding als je wil wordt meegenomen door God. En dat je begint niet bij ik kan niet en ik wil niet. Maar dat je begint bij God, als u het van mij vraagt, dan doe ik dat. Het wordt mij uit de hemel gegeven. En dan Johannes 6 vers 44. Wie zal zich erop kunnen beroemen uit eigen kracht iets goeds te doen? Als Christus zegt in Johannes 6 vers 44. Niemand kan tot mij komen tenzij de Vader die mij gezonden heeft hem trekt. Ik heb geen vrije wil. Maar wel een bevrijde wil. Als ik de zonde afleg van mijn ongeloof. Dat is een keuze, gemeente. Als ik de zonde afleg en mij toevertrouw aan de Heere, dan trekt de Vader mij naar Jezus. In hetzelfde hoofdstuk heeft Jezus gezegd, wie tot mij komt zal ik helemaal niet uitwerpen. Ik heb wel eens over die tekst gesproken en toen kwam na afloop iemand naar me toe en die zei, maar er staat in datzelfde hoofdstuk, niemand kan tot de Vader komen tenzij, niemand kan tot Jezus komen tenzij dat de Vader hem trekt. Ik zei, ja, wat is het probleem dan? Ja, u zegt dat iedereen naar Jezus mag komen, maar de Vader moet je eerst trekken. Ik zeg, wat zegt u? Dus Jezus zegt, niemand zal ik tegenhouden die tot mij komt. En u denkt dat de Vader dan denkt, ho. Dat gaat zo snel niet. Ik moet eerst eens kijken wie ik ga trekken. En ik moet eerst eens kijken wie ik heb verkoren. Als Jezus spreekt, trekt de Vader. Dus als ik lees dat niemand tot Jezus gaat tenzij dat de Vader hem trekt, dan lees ik dat niet als zijnde, nou dan wacht ik tot de Vader trekt. Maar als ik dan woorden hoor die van Jezus komen, dan weet ik de Vader trekt. En die woorden zijn een bemoediging en een opscherping tegelijkertijd. Voor degene die weten, ja, het gaat niet vanzelf. Maar als mijn ogen opengaan en ik vertrouw hem op zijn woord, dan ga ik en dan kom ik. En inderdaad, dan kan ik uit eigen kracht niets doen. Maar dat hoeft ook niet. Dan is het juist de kracht van Christus die mij trekt en mij steunt. Nee, dan steun ik ook niet op eigen wil, want dat is toch de werkelijkheid. Nota bene, Romeinen 8, het hoofdstuk, het hooglied van de Romeinenbrief. Het hoofdstuk waarin het gaat over, we zijn meer dan overwinnaars door Christus die ons kracht geeft. En niets zal ons kunnen scheiden van de liefde van God. Maar in datzelfde hoofdstuk lezen we ook, het bedenken van het vlees is vijandschap tegen God. Ook dat vlees, die zondige neiging om niet te doen wat God van je vraagt, zit er ook nog steeds na je bekering bij en in. En ik kan proberen om dat steeds maar een beetje op te knappen en te restaureren, maar dat is niet wat God van mij vraagt. Mijn vlees zal zich nooit onderwerpen totdat het laatste zuchtje adem uit mijn lichaam is. Dan wel. Maar tot die tijd dat ik met het vlees in mijzelf, met die zondige neiging in mijzelf te maken heb, moet ik die zondige neiging weerstaan. Hoe? Door te leven in de geest. En door de geest die mij helemaal is geschonken. Dus ik steun niet op mijn eigen wil. Ik steun op Gods belofte. Ik weet, mijn wil is bevrijd. En daarom heb ik een hoge roeping. Ik kan dan een gevallen mens zijn. Maar als God mij optilt uit de modder en hem mij op de benen heeft gezet en hij zegt, wees licht in de duisternis. Hoor mijn stem, volg mij na. Dan doe ik dat, omdat ik steun en vertrouw op hem. Niet meer ik leef, maar Jezus leeft in mij. En dan die vraag, wie durft te spreken over zijn eigen kennis wanneer hij inziet dat de natuurlijke mens de dingen van de geest van God niet aanneemt, omdat ze dwaasheid voor hem zijn? 1 Korinthe 2. Ja nee, dan moet je inderdaad niet spreken over eigen kennis. Terecht. Zoals wij geboren zijn, weet het wel beter dan God. En dringen de dingen niet door. En kun je er soms over verbazen als je tot geloof gekomen bent. Dat je terugdenkt aan momenten dat je denkt, hoe heb ik nou al die preken gehoord? Ik heb wel eens preken gehoord van vroeger. Die ik dan hoorde als 14, 15-jarige. En ze waren voor mij compleet nieuw. Eerst zit je te luisteren en je denkt, waar gaat dit over? Veel van hetzelfde. Wat maakt die man zich druk om? En dan komt er een verandering. Daarom worden deze dingen ook genoemd. Die verandering is uit God. Ik spreek niet zomaar over mijn eigen kennis als ik God in mijn leven ga gehoorzamen. Dan vertrouw ik mij hem toe. Dan verlicht hij mijn verstand. Dan lees ik de Bijbel anders. En als ik een eigen gedachte naar voren breng, dan moet ik toch weten dat ik uit mijzelf niet bekwaam ben. Nee, maar dat weet God ook. En daarom waarschuwt hij. Ja, zoals in 2 Korinthe 3 vers 5. Wij zijn vanuit onszelf niet bekwaam iets te denken als was het uit onszelf. Maar onze bekwaamheid is uit God. God weet wat van zijn maaksel is te wachten. Hij denkt er voortdurend aan dat wij stof zijn. En daarom trekt hij ook degenen die geloven naar hem toe. Denk aan mij. Haal je bekwaamheid uit mij. Vind je rust in mij. Daarom moeten wij onwrikbaar vasthouden aan wat Paulus zegt, zegt Guido de Bret in Filippenzen 2. Want het is God die in u werkt, zowel het willen als het werken, naar zijn welbehagen. Leven buiten het paradijs. Ja. Je kunt je leven lang lijden aan die werkelijkheid. Ja. Maar het is geen doemdenken. Het is nooit wat en het wordt nooit wat en het is nooit zeker en je moet het maar afwachten. Wie beseft dat de onveranderlijke God heeft gesproken. En dat die God zegt, ik heb de mens macht gegeven, volmacht, om Jezus aan te nemen. Die weet toch als geen ander. Heere, het is niet mijn wil, maar uw wil. U had mij al lief, voordat ik u lief kreeg. U dacht al aan mij, voordat ik bestond. U hebt mij opgezocht. En daarom is mijn bekwaamheid in u. En daarom ligt de zekerheid van de vergeving van de zonde van mij in u. Zonder u kan ik niks doen en wil ik niks doen. En daarom heb ik een hoge roeping. En die hoge roeping is worden als een kind. Jezus heeft gezegd, als je niet wordt als een kind. En ja, heel nadrukkelijk zegt hij erbij. Als je je niet vernedert als een kind. Zul je het koninkrijk van God niet ingaan. En wat is dan worden als een kind? Dat draait om vertrouwen. Vader heeft het gezegd. Ik weet wie het zegt. Hoe diep je dan ook bent gevallen. En hoe ver je ook bij God vandaan was, toch? Zijn lokkende stem. Zijn zekere belofte. Zijn goede zoon. Zijn heerlijk evangelie. Zorgen er al eeuwen voor dat jongeren en ouderen, die zoals ze geboren waren, op weg waren bij God vandaan, zijn teruggekeerd. En met hem een weg gaan die snakt naar het moment dat die gevallen schepping wordt herschapen. Dat als door het vuur heen en door het oordeel heen, als de elementen brandend zijn vergaan, God zegt en zie, ik maak alle dingen nieuw. Ik schep een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid woont. In het paradijs konden Adam en Eva zondigen. Die mogelijkheid was er. En zegt Augustinus, wij buiten het paradijs niet kunnen wij niet zondigen. Met andere woorden, helaas, maar al te vaak. Maar er komt een moment dat de tijd aanbreekt dat God zegt, al die schepselen die op de oude aarde hebben geleefd en in een nieuw lichaam mij mogen dienen op de nieuwe aarde, die geef ik een bezieling, die geef ik een lichaam, die geef ik onderlinge relaties, die laat ik verhouden tot de dieren, tot de flora en tot de fauna van mijn schepping. Op een manier dat ze niet meer kunnen zondigen. En dan niet alsnog als robot. Want dat is mijn vaste overtuiging. En ieder die op de nieuwe aarde God groot maakt, weet waar die vandaan komt. En dan niet dat je daar nog verdriet zult hebben over de zonde die je eerder deed. Maar wel een diep besef van hoe hoog de prijs was. Die Jezus betaalde om je te redden. Hoe diep mag het loflied dan zijn? Als Jezus hier gezegd heeft, zonder mij kun je niets doen. Mag jij daar in een nieuw lichaam ooit zeggen. Loof de Heere mijn ziel en al wat in mij is, zijn heilige naam. Zonder u wil ik niks en hoef ik ook niks meer te doen. Ik mag het altijd doen, terwijl ik met u oploop. Amen. We gaan als antwoord op de verkondiging met elkaar zingen, Psalm 139, en daarvan het 14e vers, 139 vers 14. Doorgrond me en ken mijn hart, o Heer, is hetgeen ik denk niet tot uw eer. Beproef me en zie of mijn gemoed iets kwaads, iets onbehoorlijks voedt. En doe mij toch met vaste schreden de weg ter zaligheid betreden.